Daniel 3, vers 21. Toen werden die mannen gebonden in hun mantels, hun broeken en hun hoeden en hun andere kleren, en zij wierpen hen in het midden van de oven van het brandende vuur. Daarom dan, omdat het woord van de koning aandreef en de oven zeer heet was, zo hebben de vonken van het vuur die mannen die Sadrach, Mesach en Abednego opgeheven hadden, gedood. Maar toen die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, in het midden van de oven van het brandende vuur, gebonden zijnde, gevallen waren. Toen ontzette zich de koning Nebukadnezar, en hij stond op in der haast, antwoordde en zeide tot zijn raadsheren: hebben wij niet drie mannen in het midden van het vuur gebonden zijnde geworpen? Zij antwoordde en zeide tot de koning: het is gewis, o koning. Hij antwoordde en zeide: ziet, ik zie vier mannen, los wandelende in het midden van het vuur, en er is geen verderf aan hen. En de gedaante van de vierde is gelijk aan die van een zoon der goden. Toen naderde Nebukadnezar tot de deur van de oven van het brandende vuur, antwoordde en sprak: gij Sadrach, Mesach en Abednego, gij knechten van de Allerhoogste God, gaat uit en komt hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen vergaderden de stadhouders, de overheden en de landvoogden en de raadsheren van de koning, deze mannen beziende, omdat het vuur over hun lichamen niet geheerst had, en dat het haar van hun hoofd niet verbrand was, en hun mantels niet veranderd waren, ja, dat de reuk van het vuur daardoor niet gegaan was. Nebukadnezar antwoordde en zeide: geloof zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel gezonden en zijn knechten verlost heeft, die op hem vertrouwd hebben, en het woord van de koning veranderd, en hun lichamen overgegeven hebben, opdat ze geen god eerden, noch aanbaden, dan hun god. Daarom wordt door mij een bevel gegeven dat alle volk, natie en tong, die lastering spreekt tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouden zal worden en zijn huis tot een drekhoop gesteld zal worden, want er is geen andere God die alzo verlossen kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel.
In het eerste gedeelte van Daniël 3 hebben we iets zien oplichten van de luister en de heerlijkheid van Babels wereldrijk en van Babels koning Nebukadnezar. Het is tenslotte niet niks als al die rijksgroten zich buigen voor Babels goden en tot glorie van Babels vorst. Vooral wanneer we ons realiseren hoeveel mensen, volken en stammen ze vertegenwoordigen. Het heeft in het Aldure iets weg van het vergezicht waarvan de psalm zingt: elk der vorsten zal zich buigen, al het heidendom zijn lof betuigen. En weer komen we onder de indruk van het typisch antigoddelijke en antichristelijke karakter dat het Rijk van Babel van meet aan gekenmerkt heeft. Zijn koning laat zich vereren als God. Hij wil heerser en heiland tegelijk zijn. In het tweede deel van dit hoofdstuk blijkt er van die gouden glans echter maar weinig over te blijven. Dat begint in feite al bij die brandende oven die daar ergens in het dal staat. Want eerlijk is eerlijk, heersers van het soort van Nebukadnezar kunnen niet zo best zonder dit soort dreigementen. Ze moeten middelen achter de hand hebben om hun bevelen kracht bij te zetten. Ze oefenen nu een keer geen macht uit over een volk dat in alle opzichten en in alle geledingen zo gewillig is om voor hen te knielen en hen hulde te bewijzen. Er moet wel een stok achter de deur staan. Die oven is een bewijs van de innerlijke zwakheid van de macht van het wereldrijk van Babel. En vervolgens zijn daar die drie Joodse jonge mannen die de koning duidelijk maken dat hij niet regeert over het hart. Heel beslist wijzen ze zijn voorstellen af. Geen wonder dat Nebukadnezar zo kwaad wordt dat zijn gezicht wit wegtrekt van woede en dat hij korte metten maakt met deze dwarsliggers. Hij moet er vanaf. Geen spelbrekers in het Aldura. En spelbrekers zijn het op het feest van de wereld, die mensen die geloven in God en maar één lied blijken te kennen: u alleen, u loven wij. Met zulke mensen kun je alleen maar kort en goed ingrijpen. Een bevel klinkt, de drie vrienden worden gebonden en in de brandende oven geworpen, en zo groot is de hitte dat de vlammen die boven de oven uitslaan de soldaten doden die de gevangenen in het vuur werpen. In vers 21 staat nadrukkelijk breed omschreven hoe dat gebeurt. Ze hebben hun kleding nog aan. En aan het eind van dit hoofdstuk merken we wel waarom dit hier zo breed vermeld wordt. namelijk om het wonder nog duidelijker als wonder te zien oplichten. Voorlopig lijkt het echter niet op een wonder. De drie gaan het vuur in. Via de open trechter aan de bovenkant, die moet zorgen voor de trek, tuimelen ze naar beneden en Nebukadnezar gaat ernaast zitten om via de opening aan de onderkant te zien hoe die drie spelbrekers, die zo weinig rekening wensen te houden met hem, hun koning en weldoener, een ellendige dood sterven. Zo kan het dus blijkbaar gaan met Gods knechten. En zo gaat het inderdaad ook menigmaal. Ze komen in het vuur terecht. Dat is geen uitzondering, maar veel eer regel. Gods volk in deze wereld moet van de vuurgloed van de beproeving maar niet te veel opkijken. Het is niet iets vreemds wat hen daarin overkomt. Het hoort erbij in deze wereld, schrijft Petrus later vanuit Babylon, 1 Petrus 5 vers 13. En of dat Babylon nu aan de Eufraat ligt als in de dagen van Nebukadnezar, of aan de Tiber in de dagen van Petrus, of dat het de hele wereld omspant als in de eindtijd, zodat de gemeente van Christus dan helemaal gemeente in Babel zal zijn, levend in een volledig geseculariseerde, antichristelijke wereld. Dit hoort erbij. Allen die godzalig willen leven zullen vervolgd worden. De hitte van de verdrukking die tastbaar is in het dal Dura hoort bij het leven in deze wereld. Maar Petrus, schrijvend uit het Babylon van de nieuwtestamentische bedeling, zet die verdrukking in het troostende licht van de schrift, als hij schrijft over een weinig tijds lijden tegenover een eeuwige heerlijkheid. En het is de Heere die roept, en die sterkt en die voleindigt. Petrus heeft het zelf geleerd. Het vuur hoort erbij in deze wereld. Is de duivel hier ook de aap van God? Denkt hij het geloof te kunnen uitbranden, zoals God eens de goddeloosheid zal uitbranden? In ieder geval wordt hier wel duidelijk waarom de wereld zulke mensen niet verdraagt. Ze zijn anders. Ze blijven staan als iedereen buigt. Ze knielen als iedereen blijft staan. En daar houdt de wereld niet van. Je moet niet anders zijn, maar meedoen. Je gelijk laten schakelen met de rest. Wie ergens een plaats inruimt voor God naast andere goden, wordt wel geaccepteerd. Als je maar niet zingt, u alleen, u loven wij. Maar waarom bewaart de Heere zijn volk niet voor dit lijden? Want dat is hier toch wel heel erg duidelijk. God bewaart zijn volk niet voor het vuur. Ze komen er middenin, lezen we in vers 21 en 23. Dat is de realiteit. Op deze vragen, evenals op alle vragen in verband met het lijden van deze tegenwoordige tijd, geeft de schrift een antwoord dat het verstand niet altijd bevredigt misschien, maar dat het geloof rust geeft, zodat het er zelfs van zingen kan. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. In het vuur van Gods smitsen gaat het goud van het geloof schitteren. Onder het snoeimes van de hemelse landman gaat de rank meer vrucht dragen. Ik zou er meer van willen zeggen, maar de tijd ontbreekt. Dit is echter de troost. Als God zijn volk beproeft en in het vuur brengt, dan beproeft hij nooit iets van ons, maar dan beproeft hij zijn eigen werk in ons. En wie weet beter wat dat werk van God hebben kan dan hij zelf, die er de maker van is? Maar, zo begint vers 23... Wie deze geschiedenis voor het eerst leest, kijkt verrast op. Wat kan er nu nog te zeggen zijn dat een wending van de gebeurtenissen betekent? Als aan de buitenkant van de oven de soldaten dood neervallen als gevolg van de rondspattende vonken, dan is er weinig fantasie voor nodig om je in te denken wat er in de oven gebeurt met die drie die door de trechtervormige opening naar beneden tuimelen. Wat is het toch in een mens waardoor hij zoiets als een schouwspel ziet en ervoor gaat zitten om toch vooral niets van het lijden van de veroordeelden te missen? Dat heeft zelfs niets met de aard van een roofdier te maken. Het is een beest in de mens. en denk niet dat dat beest inmiddels uitgestorven is. Echter, Nebukadnezar krijgt wel een schouwspel te zien, maar totaal anders dan hij gedacht had. Misschien moeten we ons zo voorstellen dat er aan de benedenkant van de oven een soort kijkgat zit, zoals dat ook in de gaskamers van de Duitse concentratiekampen het geval was. Je kon zien wat zich in de oven afspeelde. Blijkbaar geniet alleen de koning het twijfelachtige voorrecht om van het gruwelijke schouwspel te mogen genieten. In vers 25 doet hij namelijk verslag van wat hij ziet aan zijn raadsheren. Maar dan is er al heel wat veranderd. De koning, die op zijn gemak erbij was gaan zitten, wordt wit van schrik, vliegt op van zijn zetel, wendt zich tot zijn raadsheren en vraagt als een die zijn ogen niet gelooft: het waren er toch drie die we gebonden en wel in de brandende oven geworpen hebben? En als de raadsheren hem verzekerd hebben dat hij aan het aantal niet hoeft te twijfelen, krijgen ze verslag van wat de koning gezien heeft. Vier mannen die los wandelen in het midden van de oven zonder dat ze verbranden. En de vierde lijkt op een godenzoon. Ik weet niet of het u bij het lezen is opgevallen, maar met dit ooggetuige verslag van Nebukadnezar moeten wij het doen. Met één vers wordt een van de meest spectaculaire gebeurtenissen in dit boek afgedaan. En dat terwijl andere, in onze ogen veel meer bijkomstige zaken, heel uitvoerig en meer dan eens beschreven worden. Neem bijvoorbeeld de dubbele opsomming in het begin van ons hoofdstuk van de rijksgroten en van de muziekinstrumenten. Terwijl daar voor onze westerse oren iets overbodigs en vermoeiends in zit, vinden we dit gedeelte erg sober. We zouden op zijn minst toch wel een verslag van de drie zelf hebben willen horen. Het is alsof de Heilige Geest ook hierdoor onderstreept dat de centrale boodschap van dit hoofdstuk ligt in de overwinning van het Rijk van God op het Rijk van Babel, in de standvastigheid van de drie jonge mannen die op God vertrouwden en daarom ongehoorzaam waren aan het bevel van de koning. Intussen hoeven we aan de waarheid van het beschrevene niet te twijfelen. De heidense koning is een onverdachte ooggetuige. En al is zijn verslag sober, het is tevens bijzonder nauwkeurig en geeft precies weer wat hier gebeurt. Allereerst is daar het verschijnsel dat Nebukadnezar het meest heeft verbijsterd, die vierde man. De koning spreekt in vers 25 van een gedaante als van een godenzoon, terwijl hij hem in vers 28 een engel noemt die God gezonden heeft. Hebben we in vers 25 te maken met een aanduiding die Nebukadnezar vanuit zijn heidense denkwereld geeft? En is vers 28 een correctie daarop, dankzij de toelichting die de drie Joden inmiddels aan de koning gegeven hebben? Of is het de Heilige Geest die Nebukadnezar hier doet spreken van wat hij ziet, zonder dat hij het zelf echt begrijpt? Over die vraag is in de loop van de eeuwen veel gediscussieerd. Is de vierde man een engel geweest? En hebben we hier een heerlijke bevestiging van de belofte in Psalm 91? Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Gij zult hen in gevaren zien voor uw behoudenis strijden. Of is de vierde man de engel des Heren, de oudtestamentische openbaring van de Zoon van God, de Heere Jezus Christus? Hebben we hier bij voorbaat een heerlijke illustratie bij de belofte die hij in het evangelie geeft: waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden? Welke keuze we ook maken, ze zijn immers beide te verdedigen. Wat hier gebeurt, laat zien dat het waar is wat Psalm 34 zingt: de engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. En dat het waar is wat we lezen in Jesaja 43... wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn, en door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult ge niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken, want ik ben de Heere uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Zo is de Heere voor en bij zijn volk. Hij gaat, mag ik het dus zo zeggen, voor zijn volk door het vuur. Zelfs in het vuur is hij nabij. Hoe onbegrijpelijk het ook voor ons kan zijn dat hij niet bewaart voor het vuur, hier laat hij duidelijk zien dat ook dat vuur niet kan scheiden van zijn liefde. Ziet u die vier daar in de brandende oven? Het is een beeld van Gods volk in de uren der verzoeking die over de hele wereld zal gaan. Van Gods volk in de vuurgloed van de beproeving. Klein in getal, maar hen staat een sterke held terzij, bij wie God voor hen hulp heeft besteld. Schijnbaar slachtschapen, maar meer dan overwinnaars in en door hem, die hen zo heeft lief gehad, dat hij voor hen is afgedaald in het vuur van Gods toorn op Golgotha. En als de Heere zijn volk verlost, dan doet hij het volkomen. Nebukadnezar ziet het al op afstand, er is geen verderf aan hen. En als de drie door de deur, waarvan we nu horen dat hij ook in die oven zit, naar buiten zijn gekomen, dan wordt die eerste indruk bevestigd. Geen haar van hun hoofd verbrand. Geen brandlucht aan hun kleding. Vers 27. En ze hebben er toch middenin gezeten. In de apocryfe boeken vinden we een aanhangsel aan vers 23, waarin we een verklaring van dit wonder lezen. Daar staat: en de engel des Heren daalde neder bij Azaria en zijn gezellen in de oven. En stiet de vlam des vuurs uit de oven en maakte het middelste des ovens alsof een windje van de dauw suisde en het vuur raakte hen gans niet. De schrift doet ons echter halt houden bij het wonder en zegt alleen: dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Weet u wat wel verbrand is, als een bewijs dat ze midden in het vuur zijn geweest? Het touw waarmee de drie vrienden gebonden waren. Alleen wat belemmert valt weg. Gods werk is vuur en hitte bestendig. De Heere weet immers wat zijn werk hebben kan. Ja, hij gebruikt meermalen het vuur van de beproeving, opdat we zouden kwijtraken wat hindert in het leven met de Heere, om ons te doen verliezen wat het wandelen met hem in de weg staat. Weet u ervan in uw leven? Die donkere weg, die moeilijke tijd, die strijd, rouw, ziekte, eenzaamheid? Weet u het nog? Wij waren in het water en in het vuur, zegt de dichter van Psalm 66. Maar toen kwam de Heere over. Gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons de goeder uur. En toen werd het vallen in het vuur tot een wandelen in het vuur, want de Heere was er. Ja, Nebukadnezar ziet het goed, al snapt hij er niks van. Ze wandelen in het midden van het vuur, vers 25, wandelen. Dat doe je met iemand van wie je houdt. Dat doe je in alle rust. Je hebt geen haast om ergens te komen, er zijn geen omstandigheden die je doen vluchten. Je wandelt in het licht, als het dag is. Zo ziet de koning het viertal in de oven. Wonderlijk niet. Alleen het geloof verstaat het, zoals Hebreeën 11 vers 34 met een duidelijke verwijzing naar deze geschiedenis zegt, welken door het geloof de kracht van het vuur hebben uitgeblust. Dat is de rijkdom van het leven met de Heere. Dat leven is onaantastbaar voor het vuur. Dat leven is zelfs in het vuur wandelen, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. De apocryfe aanhangselen bij dit hoofdstuk vertellen ons dat de drie mannen in de oven hebben gebeden en gezongen. Ik denk dat dat waar is. In het gebed van Azaria leest u wat ze gebeden zouden hebben. En in het gezang van de drie mannen in de vurige oven leest u wat ze gezongen zouden hebben. Als u de apocryfe boeken bij het Oude Testament ter beschikking hebt, zou ik u willen aanraden die beide aanhangselen aan het boek Daniël te lezen bij de bestudering van ons hoofdstuk. Wat er van waar is, weten we niet. Maar het is toch nuttig ze te lezen. In het gebed van Azaria valt de ootmoedige toon op die verklaart waarom de drie tegenover Nebukadnezar laten merken dat de Heere machtig is hen te verlossen, maar dat het niet gezegd is dat hij hen ook inderdaad zal verlossen van het vuur. Azaria zegt daar onder andere: gij hebt waarachtige oordelen geoefend in al wat gij over ons gebracht hebt, overmits wij gezondigd en goddeloosheid begaan hebben. Met een verbroken hart doet hij dan een beroep op Gods barmhartigheid en smeekt hij om verlossing tot eer van Gods naam. Dat gebed eindigt met deze woorden: doe hun gewaar worden dat gij de Heere zijt, de enige God die heerlijk is op de gehele aarde. Wie dit gebed leest, begrijpt dat de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 6 zegt dat men uit de apocryfe boeken onderwijzingen kan nemen. Het andere geschrift is één lofzang op de Heere. Het lied herinnert onder andere aan Psalm 148. Het zingt: gij vuur en hitte, looft de Heere, prijst en roemt hem in der eeuwigheid. En zo worden hemel, aarde, zee en berg en dal en al wat daar leeft en groeit opgeroepen tot de lof des Heeren. En de mannen vergeten zichzelf niet aan te spreken. Want een van de laatste versen luidt: Hananja, Azaria, Misael, looft de Heere, prijst en roemt hem in der eeuwigheid, want hij heeft ons getrokken uit de hel en heeft ons verlost uit de hand des doods en heeft ons behouden uit het midden van de brandende vlam des ovens en heeft ons behouden uit het midden des vuurs. Bidden en zingen, ze horen allebei bij het wandelen met de Heere. En u hoeft het psalmboek maar op te slaan om te ontdekken dat ze juist in de beproeving worden geleerd en beoefend. Een heerlijke geschiedenis, vindt u niet? Een machtige openbaring van de Heere bij wie uitkomsten zijn zelfs tegen de dood. Een vertroostend stuk geestelijk onderwijs voor beproefden. De drie vrienden hebben vooraf beleden: u alleen, u loven wij. Nu hebben ze alle reden om erachteraan te zingen: dies vertelt men in ons land, al de wonderen uw hand. Dat gebeurt immers. Al de rijksgroten stromen samen om de drie dienstknechten van God. Niemand vergaapt zich meer aan het gouden beeld van Nebukadnezar. Dat staat er wat verloren bij. Ieder vergaapt zich aan Sadrach, Mesach en Abednego. En de koning? Die man lijkt helemaal veranderd te zijn. Hij laat de drie mannen niet meer tot zich brengen, zoals eerst wel het geval was. Hij nadert nu tot hen als teken van ontzag. En vervolgens gaat hij een lied zingen dat lijkt te kunnen wedijveren met het lied van de drie mannen in de oven als het over Gods lof gaat. De God van Sadrach, Mesach en Abednego wordt geprezen als de machtige, verlossende God die het vertrouwen van zijn knechten niet beschaamt. De man is omgedraaid als een blad aan een boom. Eerst zegt hij: wie is de God die u uit mijn handen verlossen zou? Vers 15. En wil hij iedereen in de oven werpen die niet knielt voor zijn beeld? Nu erkent hij ruiterlijk dat er geen andere God is die al zo verlossen kan als de God van Sadrach, Mesach en Abednego. En wil hij alles en iedereen kort en klein slaan die een kwaad woord van die God durft te spreken. Je vraagt je af: is Nebukadnezar ook onder de psalmisten? Neemt hij psalm 75 van de drie Joden over en zingt hij als solist verder: ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Sadrachs God ter eer, slaan der bozen hoornen neer? O zeker, Nebukadnezar is onder de indruk. Hij is misschien wel bang geworden ook. Maar het is geen echte bekering. Let om te beginnen maar op de manier waarop hij over God spreekt in vers 28 en 29. Hij heeft het over hun God, de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Er is geen relatie ontstaan tussen de koning en God, zoals die er in het begin van ons hoofdstuk wel bleek te zijn tussen de koning en zijn beeld. God is de God die zij eren. Hij doet dat niet. Ook nu nog niet, al zingt hij dan een psalm. Daarom klinkt er een valse toon in door. Er is een wezenlijk verschil tussen de psalmen van de koning van Jeruzalem en deze psalm van de koning van Babel. De ootmoed en de schuldbelijdenis en het verlangen en de liefde ontbreken eraan. En denk ook eens aan dat beeld. U zegt, daar horen we niks meer van. Precies. En dat is nu juist verkeerd. Want waar bekering is, daar komt belijdenis van zonde en breken met de zonde. Maar Nebukadnezar wil alles en iedereen in stukken slaan die Israëls God lastert. Maar dat beeld van hem, dat blijft staan. En zelf blijft hij ook staan. Begrijpt u het? Je kunt onder de indruk komen van de grootheid van God. Je kunt verbaasd staan over de almacht van God. Maar als je zelf niet klein wordt tegenover God en niet in schuldbelijdenis buigt voor God, omdat je toch wel graag zelf koning wilt blijven op je troon, dan schiet je er niks mee op. Waar het verbroken hart waarvan Azaria in zijn apocryfe gebed spreekt, ontbreekt, daar vervagen indrukken zo spoedig en gaan we op de oude voet verder. En eerlijk is eerlijk, het valt ook niet mee om van je troon af te komen en je te vernederen voor God. O God, wees mij zondaar genadig. Dat doen we niet uit onszelf, ondanks krachtige roepstemmen. Dat moet geleerd worden, je te vernederen onder de krachtige hand van God. Dat moet de Heere zelf ons leren. Maar daarom is het zo gelukkig dat Nebukadnezar zijns ondanks gelijk heeft, als hij zegt, er is geen ander God die al zo verlossen kan. Bij hem is verlossing van de schuld der zonde, van de macht der zonde.